Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. Heerlijk. En dat we ook met zo'n mooi lied mochten aanvangen met deze dienst. Dat onze Heer ons fundament is. En ik hoop dat u dat ook mag weten, dat de Heer uw fundament is. Ik mag u namens de kerkraad allemaal heel hartelijk welkom heten hier vanmorgen in de dienst. Ik wil ook speciaal een welkom heten aan de gasten die in ons midden zijn vanmorgen. En ook aan de luisteraars die thuis op een later tijdstip de dienst mogen beluisteren. Ook van harte God zegen toegewenst. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stil gebed. Zodat we onze gedachten en ons hart mogen openstellen voor de Heer. Dat het woord wat onze broeder zal brengen vanmorgen ook ingang zal vinden in onze harten. Laten wij stil zijn. Zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, onze leidsman. Van zijn Zoon, de Heer Jezus, onze Verlosser. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze Trooster. Amen. Dan vraagt de kerk uit uw gebed voor onze alleengaande broeders en zusters, de rouwdragen in de gemeente. Vergeet u alstublieft hen ook niet. Als ze een dierbare moeten missen, blijft u hen gedenken in uw gebeden. Ook de zieken in onze gemeente wil ik onder uw aandacht brengen. Als u straks naar huis loopt, kijk even op het prikbord in de hal. Daar staan de namen op. En neem een naam mee in uw hart dat u daarvoor mag bidden de komende week. Ik wil toch onze zuster Dien nog even van harte welkom heten. Weer naar een poosje binnen de gemeente. Fijn dat je er weer bent vanmorgen. We mogen ook bidden voor onze jonge gezinnen. En dan wil ik u echt met klem bij u aanbevelen. Onze jeugd en onze jonge mensen komt een hoop op de jonge gezinnen af. En ook op ons als opvoeders. Wilt u daarom ook onze jonge mensen blijven gedenken in uw gebeden ook. En dat ook de jeugdleiders in onze gemeente ook onze jeugd mag onderwijzen in het geloof. Maar vergeet u alstublieft ook niet te danken voor al het goeds wat de Heer ons geeft. En wat we mogen ontvangen van onze Heer en Heiland. Ik hoorde vanmorgen nog even van onze zuster Adrie dat Reza is nog in Ter Apel. En hij krijgt morgen waarschijnlijk de uitslag en anders vrijdag. Zeg ik het goed zo? Ja. Maar blijf u dus voor hem bidden alstublieft. Dat ook de uitslag die het N-I, hoe heet het ook alweer? IND, ja. Dat dat ook een mooie uitslag mag zijn voor onze broeder. Woensdagmorgen is er de inloopmorgen. Bent u allemaal van harte welkom voor een kopje koffie. Goed gesprek, kopje thee. U kunt inlopen vanaf 10 uur. Allemaal van harte welkom. Donderdagavond hebben we onze wekelijkse bidstond. En daar bent u ook allemaal heel hartelijk nodig en welkom. Vanaf 8 uur hier in het kerkgebouw. Volgende week gaat bij ons voor onze broeder Kees van der Geer. En ik wil u vragen of u heel speciaal voor hem wil bidden. Want het zal zijn laatste keer zijn dat hij hier voorgaat. Dus ik denk ook dat het wel voor hem in zijn voorbereiding een moeilijke ochtend zal worden. Dus bid u voor hem. Of niet, nee. Dat hij eindelijk elke zondag bij zijn vrouw mag blijven. Het is dan ook de eerste zondag van de maand. En dan is er 's morgens hier in de kerk ook een bidstond voor de dienst. En die begint om 9:15. Bent u ook allemaal van harte welkom. Zaterdag 30 juni, dat is aanstaande zaterdag. Dan gaat de fotodag, gemeentedag in het Zuiderzeemuseum plaatsvinden. Voor degenen die zich hebben opgegeven is het verzoek of ze graag om tussen 9:15 en 9:30 hier willen verzamelen in het kerkgebouw. En dan is het de bedoeling dat jullie, degene die hierheen komen, met z'n allen om tussen 9:30 en 10:00 gaan vertrekken. Chris en zijn medewerkers hebben al een auto-indeling gemaakt. Dus daar hoeft u zich niet druk om te maken wie bij wie in de auto moet. Dat is allemaal al geregeld. Wel is het verzoek of u allemaal graag de €8,50 a-contant mee wilt nemen. Want Chris heeft de kaartjes allemaal al besteld. Maar die moeten nog wel even betaald worden. Dus het is het makkelijkst als u gewoon zorgt dat u zaterdagochtend hier om 9:15 bent en €8,50 aan contant aan Chris kunt overhandigen. En dan denk ik dat het een hele mooie dag gaat worden daar voor jullie. Zaterdag 14 juli is het voetbaltoernooi en de aansluitende barbecue. Nou, voetbaltoernooi, degene die voetballen, die hebben zich al opgegeven als het goed is. Zijn misschien al aan het trainen, voetballers. Voor de barbecue had u zich ook al moeten opgeven. Opgave is helaas niet meer mogelijk. Maar op die zaterdag is wel iedereen van harte welkom op de linievelden om al die sporters aan te moedigen. En ook om zo met elkaar gemeente te zijn. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Leendert Post. Leendert, vanaf deze plaats ook Gods rijke zegen toegewenst bij uw woordverkondiging. En rest mij u een hele gezegende dienst toe te wensen. Waaronder we eerst gaan heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en backinggroep.
Goedemorgen allemaal. Gaan we weer fijn zingen met elkaar. We beginnen met de kinderliedjes. En Wies en Marlou. Die mogen met een microfoon mee zingen. Maar de rest is natuurlijk ook welkom, hè. We beginnen met Ken je dit verhaal? Hier, u kent me als geen ander.
U kent
ik zo weer? Of nu naar de kinderkerk. Gaan wij verder met opwekking 569, over al wat leeft.
Over al wat leeft bent u de hoogste hier, als de zon opkomt.
Van zo'n hoofdmicrofoon is dat je niet naar voren gaat, zodat ze weten wanneer je wil gaan zingen en zo. Maar een beetje oefenen zo. In uw aanwezigheid. Nou, ik vind het soms wel een beetje lastig om God gewoon te zoeken. Daar gaan ook de liedjes een beetje over. Dus.
Nu een bezigheid, kan ik daar ooit zijn? Want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar u gaf uw zoon, om in mijn plaats te staan. En door wat hij deed, mag ik binnen gaan. En ik kom tot u, met een open hart. En ik kom tot u, God van mijn verlossing. En ik kom. voelt met mij mee. Vreugde en verdriet. U werd ook verzocht, toch zondigde u niet. Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid komen tot uw troon. Uw aanwezigheid. En ik hoop dat u met een open hart. En ik hoop dat u God van mij verlossing. En ik hoop dat u zo.
God die weet wie je bent en hij ziet jou en ja, je kan niet alsof doen bij God. Dus, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben als je dan 's avonds gaat bidden en dat je dan zo gaat bidden en dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik ben soms een beetje alsof aan het doen, weet je wel? Maar dan kun je weer denken van ja, God die ziet door je heen en ja, bij hem kan je niet alsof doen. Kom in uw heiligdom binnen. Open mijn ogen. Thank you. Noemde mij met mijn naam.
Heel dicht bij u. U bent zo bijzonder, Jezus, mijn redder. U bent voor altijd mijn vriend. En door uw liefde leer ik nu om te leven met u.
Gezegende dienst.
Goedemorgen. Laat ik eens beginnen met een vraag. Waar u vast wel een antwoord op weet. Ik ga het niet moeilijk maken. Welke Bijbeltekst, welke belofte die God in zijn woord heeft geschreven, is uw beste wapen wanneer u zich zorgen maakt? Ik mag tenminste aannemen dat ook in Den Helder mensen zich wel eens zorgen maken. Gelukkig. Dan ben ik niet de enige. Filippenzen 4, zegt broer Pronk. Maar later bij alles. Uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt de belofte. En de vrede van God die alle verstand erboven gaat, zal uw gedachten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Oké. Haast me beheers om er niet meer over te zeggen, maar ik zeg het toch. Hè? Ja, mooi tekst. Lees ook wat daarna staat. Hè? Voorts alles wat wel, alles wat waar, wat goed, wat goed is. Hè? Vul je hart en je denken daarmee. Ja, oké. Filippenzen 4. Laat hem horen.
Alles wat je in je gebed aan God vraagt, zul je krijgen. Als je maar gelooft. Dit is uit de Bijbel.
21 vers.
Dit is 21 vers 22.
Uit Matthäus. Oké. Okay. Psalm 50. Wie lof offert, eert mij. En baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Allemaal, dit zijn allemaal persoonlijke pijlen op uw boog wanneer u geestelijke strijd kent. Kent u geestelijke strijd? Dat is een goed teken. Als u die niet kent, moet u zich zorgen maken. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. Ja. Nou, mag ik als vierde? Dit is geen pijl, dit is mijn neutronenkernatoombom. Ja, die heb ik soms nodig. Want soms is een pijl niet genoeg. Elk woord van God is bruikbaar. Maar deze, daar zit zo ongelooflijk veel verwoestende kracht in tegen elke zorg en elke strijd en elke leeuw, elke beer, elke reus, elke versterkte stad die voor mij ligt. Daar gaan we straks van lezen. Deze bom verwoest alles. Hij komt uit Romeinen 8. Hoe zal hij, God, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Nou, ik kan het niet anders of krachtiger of veelomvattender verwoorden dan deze belofte uit Gods woord. God gaf zijn zoon. En wie Christus kent, mag zeker weten, 100% zeker weten, dat God hem met Christus ook alles zal geven. En ik raad u aan, deze tekst, deze atoombomtekst, werkt altijd. Dit is geen nepnieuws. Ja hoor. Romeinen 8, vers 32. En hij wordt op papier opgezocht en elektronisch, Romeinen 8, vers 32. En degene die hem al kent, mag alvast even in zijn Bijbel opzoeken, Numeri hoofdstuk 13. Dan ga ik straks met u verder. Hoofdstuk Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Weet u wie dit zegt? Dit zegt Paulus. En weet u namens wie hij dit zegt? God zegt dit. Dit zijn de woorden van God. En daar kunt u op vertrouwen. We gaan daar een mooie illustratie van zien. Vanuit het Oude Testament. En dat wil ik met u lezen. Een flink aantal versen. Dus we hebben er echt even tijd voor nodig. Numeri hoofdstuk 13. Numeri, dat is het vierde Bijbelboek. En ik hoop dat dit deel van de Bijbel niet dat deel is waar de bladzijden nog aan elkaar gekleefd zitten, maar dat u ook hier regelmatig in leest. Numeri hoofdstuk 13. En ik spring een beetje door hoofdstuk 13 en 14 heen voor het verband, zodat u ook weet waar het over gaat. De Heere sprak tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. Al die mannen waren de hoofden van de Israëlieten. En dan volgt daar een opsomming, die sla ik even over en dan lees ik verder vanaf vers 16. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. En die wordt hier apart vermeld, omdat Jozua natuurlijk een hele belangrijke rol gaat krijgen als opvolger van Mozes. Hij heette eerst Hosea, dat betekent hij die redt. En hij krijgt de naam Jozua, en dat betekent de Heere redt. Dan lees ik verder in hoofdstuk 14. Nee, dat doe ik niet. Ik ga nog even verder in hoofdstuk 13, excuses. Vanaf vers 16 lees ik verder. En Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen: ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is. En het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het land woont, waarin het volk woont, of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn waarin het woont, en of het tentenkamp, of het in tentenkamp bewoont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druif. Ze gingen op weg, verkenden het land van de woestijn Zin, dat is helemaal in het zuiden, tot Rehob bij Lebo Hamat, dat is helemaal in het noorden. En ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met 1 tros druiven, die zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol, vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Eskol betekent druiventros. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten aan de zee. En aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. Ook hebben wij er reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Ik lees nog even verder. En toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten mopperden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar: laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. En toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, 2 van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. En toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. Tot zover deze lezing. Mag ik kort met u bidden? Vader in de hemel, wij willen u vragen of u vanmorgen door uw woord heen ons wilt laten zien hoe het land is dat u ons belooft. En we bidden nu, Heer, dat u ook elk van ons in zijn of haar hart de reuzen en de versterkte steden wilt laten zien die wij vrezen en die ons verhinderen om te staan in de belofte die u heeft gegeven. Dank u wel dat u in ieder van ons kent. U weet waar ieder van ons mee bezig is. U kent elke beslissing. U kent elke toekomst. U weet ook wat er misschien voor sommigen deze week al te wachten ligt. Of wat er in het vooruitzicht is. Vader, wilt u ons vanmorgen door uw woord en door uw geest kracht en moed geven om u te vertrouwen op uw woord. En voedt u ons geloof. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, zoals ik al noem in mijn gebed, ik ken u natuurlijk niet allemaal persoonlijk. En ieder van ons heeft een eigen levensgang, een eigen biografie. En ieder staat op de drempel van weer nieuwe dingen. En soms zijn dat niet zulke spectaculaire zaken, maar het kan zijn dat God hier vanmorgen mensen bezig is om voor te bereiden, of misschien al zicht geeft op dingen die in het vooruitzicht liggen, en die u beschouwt als reuzen en als versterkte steden. En die reuzen en die versterkte steden, die liggen precies in dat land dat God beloofd heeft om te zullen gaan geven. Kunt u zich voorstellen hoe daar honderdduizenden mensen staan aan de poort van Kanaan, waarvan God belooft dat ik ga het jullie geven, en dan sturen ze 12 verspieders, 12 spionnen naar dat land, om dat van zuid tot noord en weer terug te verkennen en ga kijken hoe het erbij staat. Waarom doet Mozes dat? Waarom doet Mozes dat? Als Mozes nou weet dat God dit land gaat geven, waarom je dan vermoeien? Waarom dan dat land gaan verkennen? Waarom dan het risico lopen dat je in dat beloofde land dingen gaat tegenkomen waar je wel eens een beetje van zou kunnen gaan schrikken? God stelt geloof en vertrouwen op de proef. Heel de Bijbel door is er steeds weer een sprake van iets wat, ik kan het niet anders uitleggen dan wat in een weegschaal ligt, wat in balans is. God belooft en God wil tegelijkertijd dat wij erom vragen. God geeft en God wil tegelijkertijd dat wij ons daarnaar uitstrekken. God zegt dingen toe. De Bijbel staat vol met teksten die beginnen met ik zal, ik zal, ik zal. Ik zou daar jaren over kunnen preken, over al die teksten. En tegelijkertijd wil God ook dat we gaan staan op die dingen die hij ons al heeft gegeven. Dat geldt in geestelijk opzicht, dat geldt in geestelijke groei, maar ook wat betreft ons leven, de dingen die God op ons pad brengt. Waarom dan toch die verspieders vooruit gestuurd? Om het geloof van de Israëlieten niet alleen te beproeven, maar ook om ze sterk te maken in hun geloof. God brengt leeuwen en beren, of in dit geval reuzen en versterkte steden op je pad. Dingen waar je tegenop ziet, dingen die je zorgen baren, dingen die de vrede van God die in je hart beloofd is dreigen te verstoren, hè? Wees in geen ding bezorgd. En dan zijn dat dingen waar je uitgesproken over kunt zorgen over kunt maken. Laat ik het zo zeggen. God brengt dat op je weg. Waarom? Waarom? Omdat God erop uit is om in jouw leven te laten zien, te bewijzen dat hij jouw vertrouwen ook waard is. Er is geen hogere vorm van intiem zijn met God. Er is geen grotere vorm van aanbidden van God dan dat je God serieus neemt op zijn belofte en daar ook naar handelt. Psalm 50 zegt het zo. Roep mij aan in dagen van benauwdheid. Heeft u wel eens dagen van benauwdheid? Ja. Zal God dat weten? Ja. Zal God dat goed vinden? Ja. En deze laatste is voor mijn eigen voor mijn eigen rekening. U mag daar anders over denken, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat God ons ook actief brengt in dagen van benauwdheid. Roep tot mij in dagen van benauwdheid. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. Dus ik krijg de hulp, hij krijgt de eer. Dus als God erop uit is om zijn eer in mijn leven te bevestigen en te laten groeien en zichtbaar te maken, manifest te laten worden, dan brengt hij mij dus in situaties waarin ik ga leren om te roepen vanuit benauwdheid. En er is geen benauwdheid te groot, lieve vrienden, maar ook geen benauwdheid te klein, waaruit we niet zouden mogen roepen. En God zegt, ik zal je eruit redden en dan zal je ik ervoor zorgen dat je reden hebt om mij te eren. Dat land wat voor ze ligt, mensen, het is een feest. Het vloeit over van melk en honing. En hoe ongelofelijke teleurstelling moet het dan zijn? Het is het mooiste wat je je kan voorstellen. Hier is het allemaal om begonnen. Dit is wat God heeft beloofd. Hier gaat hij ons brengen. En dan krijgen we het verslag. Dat land is onneembaar. Heel kinderachtig zou ik zeggen. Wat wil je eerst hebben? Eerst het goede nieuws of eerst het slechte nieuws? Nou, zeggen veel mensen, breng dan eerst maar het slechte nieuws. Oké, nou, mijn moeder, we eten vanavond spruitjes. En wat is het goede nieuws? Je mag zoveel eten als je maar ervan lust. Hè? Dat is natuurlijk flauw. Maar die teleurstelling, ik wil, er ligt iets prachtigs in het verschiet. Er ligt iets prachtigs waar je net niet bij kan. Hoe mooi het is. En dan komt daar die domper. Ja joh, hoe mooi het ook is. Maar het is niet voor jou. Het is niet voor jou. En dat nepnieuws, daar trappen 10 verspieders in. Die 10 spionnen, die 10 mannen, die kijken met ogen van hun hoofd. Die zeggen dus, psalm was waarschijnlijk nog niet geschreven, maar die zouden gezegd kunnen hebben, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Deze mannen keken als het ware tweedimensionaal. Ze keken alleen naar horizontaal. Wat zie ik op dit moment voor mij? En de Bijbel is een buitengewoon realistisch boek. Je kunt christenen niet beschuldigen dat ze pessimisten zijn. En de Bijbel ook niet beschuldigen dat ze ongegrond optimistisch is. De Bijbel is uitermate realistisch. En het prachtige van deze geschiedenis is dat de Bijbel, dat Mozes dit verhaal, deze geschiedenis vertelt zoals het is. Ja, dat land is mooi. Ja, die reuzen zijn groot. En wij leven in een tijd, in een cultuur, in een atmosfeer waarin wij van kinds af aan al leren, elkaar voorhouden, dat we eigenlijk niet moeten denken dat reuzen groot zijn, maar dat reuzen zo groot zijn als dat wij zelf denken dat ze zijn. We worden opgevoed om flinke, sterke, weerbare, ontplooide mensen te zijn, die alle moeilijkheden de baas kunnen en daar met een chakra-gevoel ingaan. Hè? Elke muur is een deur, we gaan door vuur lopen, je kunt het aan, je kunt het. En we zijn maar bezig om ons eigen ego, onze eigen kracht, onze eigen mogelijkheden op te pompen en vooral elkaar te bevestigen in dat we het allemaal wel kunnen. Toch? Want dat willen we graag horen. Daar zijn we op uit. En dat hebben we vooral nodig van elkaar. Jesaja zegt dat mensen elkaar aanroepen en toeroepen. Wees sterk, hou vol. Met andere woorden, we zoeken het bij mensen om ons ego te laten groeien, zodat we denken, we zijn sterk genoeg om die reuzen de baas. We zijn helemaal geen reuzen, ik ben groter. En als je dat maar lang genoeg tegen jezelf zegt, dan komt er een soort van, ja, hoe moet je dat noemen? Een soort van autosuggestie, hè, dat je jezelf wijs maakt van, nou, ik kan alles aan. Heb je wel eens gehoord? Als je hart volgt, als je je droom najaagt, kun je alles aan. alsof het van ons afhangt. Zal ik u een kleine proef op de som laten nemen? Dat we elkaar nodig hebben om bevestigd te worden. Als nou morgen of komende week iemand in uw omgeving, een collega of een buurman of iemand in uw familie, tegen u zegt van ja, eigenlijk voel ik mezelf helemaal niet zo bijzonder. Eigenlijk voel ik mezelf maar een zwak mens. Eigenlijk vind ik mezelf iemand die eigenlijk helemaal niet iets zo goed kan. Weet je wat ik dan moet zeggen? Dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Dat heb je goed gezien. Wat is dan meestal de reactie? Ja, maar dat bedoelde ik niet. Ik wilde dat je zei, kom op joh, je kunt het wel, hè? Je kunt het aan. Samen pakken we het aan. We zoeken dus zeg maar die kracht bij onszelf en bij mensen om ons heen, om onszelf te laten bevestigen. Ik lees hier helemaal niets van pogingen om mensen kracht te geven uit zichzelf. Ik zie hier 10 mannen die hun ogen niet in hun zak hebben en die reuzen zien en versterkte steden. En menselijkerwijs gesproken staan die reuzen en die versterkte steden de overwinning op het beloofde land keihard in de weg. Dan moeten we er wel bij zeggen, net als bij de meeste gevallen, ze jokken wel een beetje, want ze overdrijven wel een beetje. Heel het land bestaat uit reuzen. Nou, er zijn ook vrouwen en kinderen. Nee, heel het land bestaat uit reuzen. En allemaal wonen ze in versterkte steden. Dat is nepnieuws. En nepnieuws is een van de krachtigste wapenen in de handen van Satan. Satan liegt altijd. Hij liegt altijd over God. Opgevallen? Hij zal de werkelijkheid altijd anders proberen voor te stellen dan hij is. En hij zal problemen altijd groter laten willen zijn dan ze in wezen zijn. Voor alle duidelijkheid, ik sta hier u dus niet van mens tot mens moed in te praten. Want ik kan u geen moed in praten, want ik heb zelf vanuit mezelf ook geen moed. Ik kan u niet verder helpen. Wat ik wel weet, is dat er iemand is die die moed en die kracht wel kan geven, wanneer wij handelen zoals Jozua en Caleb hier in dit gedeelte doen. Want wat gebeurt er? Jozua en Caleb zien precies dezelfde dingen als die andere 10. Ze zien dezelfde mooie dingen, ze zien hetzelfde land, dezelfde vrucht, hetzelfde klimaat, prachtig land om in te wonen. En die zien ook de reuzen en die zien ook de versterkte steden. Ze ontkennen het probleem dus niet. Dat is de eerste stap. Ja, er is een probleem. Ja, we hebben hulp nodig. Maar het grote verschil is dat de ogen waarmee Jozua en Caleb kijken naar het land waar God ze naartoe brengt, is ze kijken met ogen van geloof. En als je kijkt met ogen van geloof, dan ben je geen geboren optimist en ook geen geboren pessimist. En ben je ook niet iemand van de zondige kant die nou eenmaal het karakter heeft om overal wel iets positiefs in te vinden. Als je ogen van geloof hebt, dan zie je de dingen die God je heeft laten zien. En we hebben er kort overheen gelezen, maar ik weet niet of het u opgevallen is. Maar wat zegt God tegen Mozes wanneer hij opdracht krijgt om die verspieders het land in te sturen? Zal ik het nu nog eens voorlezen? De Heere sprak tegen Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, komma, dat ik aan de Israëlieten geven zal. En dat is genoeg. Eigenlijk eindigt hier mijn preek. God zegt, ik zal het geven. Is er iemand die dat kan tegenspreken? Is er iemand die dat kan tegenwerken? Is er iemand die belofte ongedaan kan maken? Nee. Nee. Ik zal het geven. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. Dus De hartsgedachten van Jozua en Caleb, we zouden tegenwoordig zeggen de mindset, hè, hun gerichtheid, hun grondhouding was er een van, als God iets belooft, dan gaat hij het ook geven. Wat betekent dat voor jou? Voor u? Voor mij? Twee dingen. En ik begin met de lange termijn. Hoewel we niet weten hoe lang dat nog duurt. Zeg maar, het grote plaatje. De grote belofte van God. Dat is, om te beginnen, dat God belooft. Jouw toekomst is bij mij. Ik ga jou met Christus alles geven. Dat is je toekomst. Ik zal ervoor zorgen dat jij als mijn kind mag delen in mijn heerlijkheid. En het zijn maar een paar woorden. Maar wat zit daarachter? Wat is de explosieve kracht van die Bijbelse zekerheid? Dat we hem mogen zien zoals hij is. En dat we lezen in Colossens dat wanneer Christus verschijnt die ons leven is, wij ook hem zullen zien in heerlijkheid. Kun je iets mooiers voorstellen dan dat? Ik niet. Kun je iets mooiers voorstellen dan dat je God mag zien zoals hij is, niet gehinderd door enige zonde of angst of twijfel of wat voor belemmering dan ook. Dat we ten volle zullen mogen genieten van wie God is. Dat is de hemel. Dus zo'n tekst, die moet je heel goed kennen en heel vaak herkauwen en heel vaak gebruiken. Zoals de tekst uit Filippenzen 4 die net genoemd is, die heb je, die zit in je arsenaal, die zit in je pijlkoker, die heb je in je munitievoorraad, in je patroon zitten. En zodra er een gedachte komt die je bezorgd maakt, hou ik mijn baan wel. Blijf ik wel gezond? Wat zal de uitslag zijn? Komt het toch goed, die relatie? Hoe gaat het met mijn kinderen? Hoe gaat het met mijn kleinkinderen? Kiezen ze voor Jezus? Hoe gaat het met onze gemeente? Hoe gaat het met ons volk? Hoe gaat het met de wereld? Hoe gaat het met het volk Israël? Hoe gaat het met de toekomst? En zo kunnen we maar doorgaan. Al die gedachten, daar lopen we niet omheen. We zien die reuzen. We zien die versterkte steden. We doen niet alsof het er niet is, want dan ben je dwaas. Je kijkt de vijand recht in de ogen en je mag weten. Eén ding weet ik wel. God heeft beloofd. Wat er ook gebeurt, er komt een moment wat nooit meer ophoudt, waarin ik mag delen in de heerlijkheid en de grootheid van God. En ik zal hem zien zoals hij is. Mooier is er niet. Maar er zijn ook pijlen die je nodig hebt voor de korte termijn. Voor de dingen dichtbij. En daarom zeg ik, dat is het voordeel van als je te gast bent om ergens te spreken. Er kunnen dingen spelen in uw of in jouw leven waar niemand van weet, waar ik zeker niet van weet. Dus niemand kan denken van, oh, nou heeft hij daarover, hij zal mij wel bedoelen, want ik heb het er laatst met hem over gehad. Nee, ik spreek dus vrij uit. Maar het kan dus zijn. Het kan zijn dat God in de toekomst, ver weg of misschien heel dichtbij, een reus of een versterkte stad op je weg heeft geplaatst. Met deze bedoeling. Zodat je die reus en die versterkte stad zult leren overwinnen. Geloofskracht zult leren ontwikkelen. Zal groeien in geloof. Zodat je die tegenslag de baas kunt. Jozua en Caleb zien dezelfde dingen die de 10 anderen zien. Maar zij zeggen, God gaat het ons zeker geven. Waarom? Op één grond. Hij heeft het ons zelf beloofd. En die reuzen en die versterkte steden, die kunnen groot zijn, die kunnen mega zijn. Maar ze kunnen ook heel klein zijn. En de les die wij uit deze geschiedenis leren, is het volgende. Het is eten of gegeten worden. Dat is geen les uit de natuur, dat heeft Darwin bedacht. Dus dat ik gebruik het even, ik leen het even van hem. Het is in dit Bijbelgedeelte eten of gegeten worden. Hoe kom je daarbij? Nou, ik zal het je voorlezen. Want de mensen zeggen, in hoofdstuk 13 vers 32, het is een land dat zijn eigen inwoners verslindt. En Jozua zegt, in 14 vers 9, wees niet bang voor die reuzen en voor die versterkte steden, zij zijn ons tot voedsel. Dat is precies diagonaal het tegenovergesteld. En ik denk dat hier, broeders en zusters, een hele praktische, diepe, bruikbare les voor ons in zit. Wanneer wij onze reuzen en onze versterkte steden niet te lijf gaan, maar terugdeinzen en vallen in de kuil van het ongeloof en het wantrouwen, waar Satan op uit is, die niets liever wil dan dat u twijfelt aan wie God is, dat u twijfelt aan zijn belofte en dat u daardoor een stap terug doet of er met een wijde boog omheen gaat. En hoe groot is die verleiding niet? Hoe groot is die verleiding niet? Om even weg te kijken. Om even een andere route te nemen. Hoe groot is de verleiding? Als je op een plek werkt, op een plek bent geplaatst, in een omgeving bent geplaatst waar het niet makkelijk is, waarvan je weet, God wil dat ik hier ben. Hoe sterk kan de verleiding dan zijn? Is van, ik ga toch maar solliciteren. Ik ga toch maar ergens anders wonen. Ga toch maar naar een andere gemeente, want er is het vast fijner. Kan het zijn, lieve broeder, kan het zijn, lieve zuster, dat God een reus op je weg brengt en een versterkte stad die hij heel bewust daar neerzet, omdat hij wil dat je met hem die stad inneemt en die reus overwint? Als je dat niet doet, dan eet het jou op. Dan word jij voer voor hem. Ik hoop dat u het beeld begrijpt. En als u om problemen heen loopt en om moeilijkheden heen loopt en terugtrekt of een omleiding neemt of niet de les wil leren die God u wil leren, dan kan ik u één ding verzekeren. Dan stuurt God u vroeg of laat op herhaling. Want hij wil, hij is vast voorgenomen om die zonde, die moeilijkheid, die enorme berg waar je tegenop ziet, te leren overwinnen. Ik zeg het u op grond van Gods woord. En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Vanaf het moment dat ik van plan was om over dit gedeelte met u een aantal gedachten te delen, zijn er een paar dingen in mijn directe omgeving gebeurd. Het zijn niet van die gigantische reuzen, maar als ik niet uitkijk, worden het wel hele grote reuzen. Er zijn dingen gebeurd waarvan ik denk van, ontwikkelingen in mijn omgeving. En ik denk van, als dat zo doorgaat, als dat plan doorgaat, dan zie ik mezelf daar nog niet zo heel makkelijk in functioneren. Het zag er allemaal zo mooi uit, we hadden alle plannen uitgestippeld, alles was klaar, jij doet dit, jij doet dat. Ik had er verschrikkelijk veel zin in en nou komt er een kink in de kabel en kan er met één beslissing het hele plan in duigen vallen. Dus niet dat beloofde land, ik noem het maar even in dat oor, die niet volgende stap op weg naar het beloofde land. Als je niet uitkijkt en de reuzen heel vroeg herkent, worden ze groter en groter en groter. Dus roept dit gedeelte ons op om realistisch te zijn. Niet onze ogen te sluiten voor problemen, maar ze te zien door de ogen van geloof en om ze te lijf te gaan. Om te strijden. Om te strijden met de middelen die God daarvoor geeft. En Jozua en Caleb strijden met de middelen die God geeft. En hun geloof groeit. Zij zijn de enige twee van al die duizenden die het beloofde land zullen zien. En Caleb, dat is me er een. Zijn die broeders van 80 of ouder? Of zusters? Excuses. Broeders en zusters van 80 of ouder. Caleb is 80 jaar, dus hij overleeft die 40 jaar dat ze in de woestijn moeten blijven ten gevolge van hun ongeloof en hun gemopper. Zouden we ook apart over kunnen doorpraten. Wat doet het met mensen? Hoe zet je mensen op tegen hun leiders? Nou, vooral dit. Gebruik nepnieuws. Gebruik verdachtmakingen. Zeg niet helemaal iets wat niet waar is, maar zeg een halve waarheid. Dat land is mooi, maar je komt er niet in. En de onrust is geboren en het dreigt af te lopen met complete rebellie, waarin Jozua en Caleb gestenigd dreigen te worden. Alsof ze God beledigd hebben. Nou, zijn er mensen van 80 of ouder? Caleb overleeft die 40 jaar dat ze nog in de woestijn moeten ronddolen. Heel die generatie sterft uit. Met uitzondering van Jozua en Caleb. En Caleb is 80 als hij Kanaan binnentrekt. En dan gaat naar Jozua toe, zijn strijdmakker, en hij zegt van, geef mij maar dat deel daar aan de oostkant. Dat bergland, waar daar woonden de sterkste strijders, geef die maar aan mij, die doe ik wel even. Dus hij is op 80 jaar nog in de kracht van zijn leven. Waarom? Omdat hij zijn geloof heeft laten voeden met het woord van God, met de belofte van God. Niet voor de moeilijkheden is weggelopen, maar met Gods hulp en zijn leiding er dwars doorheen gegaan is. Dus ik neem mij voor om de komende weken, wat er ook gebeurt, deze pijl voortdurend op mijn boog te hebben. Dit cassettebandje voortdurend in mijn hoofd te laten afdraaien. God zorgt voor alles. Meer hoef ik niet te weten. Zou Jacobus, de broer van de Heer Jezus, daarom schrijven in zijn brief, hou het voor enkel, hoe? Vreugde, wanneer u in vele verzoekingen valt. Nou, lekker. Moet ik daar blij mee zijn? Nou, dan hoor je bij die 10. Als je denkt van, dit is niks, en dan heb ik het net allemaal voor elkaar, en moet dit nou weer gebeuren? Waarom, die vraag komt steeds weer terug, waarom laat God dit gebeuren? Dan hoor je bij die 10 en zie je die vreugde daarvan niet in. Waarom niet? Omdat je niet weet in geloof dat God door die verzoekingen heen sterk geloof en volharding en stevige, gefundeerde christenen wil laten groeien, waar hij zijn gemeente ook op kan bouwen. Zou het kunnen zijn dat God u en mij, mij zeker, maar jullie ook, de komende weken, misschien de komende maanden, misschien al heel later, als u deze preek al lang weer vergeten bent, dingen op u wegbrengt, misschien zijn ze maar heel klein. Misschien laat God u eerst even oefenen. Of misschien moet u flink wakker geschud worden. En is het een hele grote, waar je even op jezelf wordt teruggeworpen wordt. En waar je op jezelf wordt teruggeworpen, dat je wordt teruggeworpen op God en zijn belofte. Dat God je op een pad brengt en denkt van, nu kan ik twee dingen doen. Dan kan ik me omdraaien en weglopen. Ik kan de weg kiezen van de minste weerstand. En denken van, dat doen we maar niet. Laat ik een makkelijke omleiding nemen. Dat je heel duidelijk mag weten of ik ga hier rechtop af. Want deze stad, deze reus, heeft God hier geplaatst om mij te laten groeien in geloof en in vertrouwen. En Jozua en Caleb, mannen van geloof, zullen wonen in het land, zullen nog meer gebied in bezit gaan nemen en zullen door God gebruikt worden om de vrucht van dat land ook te winnen, maar om er ook van te genieten. Ten slotte, Bijbelse logica. Anders kan ik het niet noemen. Bijbelse logica. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Wat er ook gebeurt. Mijn toekomst is zeker. Wat heb ik te verliezen? Nou, misschien wel veel. Maar het mooiste wat ik heb en het kostbaarste wat ik heb is mij beloofd door God. En dat zal ik nooit kwijtraken. Omdat God het belooft. Mag ik daarvoor danken met u. Ter afsluiting. Heer, we danken u dat u vanmorgen door uw woord ons ook mensen laat ontmoeten en laat reageren op een manier waarin wij ons kunnen herkennen. En we belijden voor u, Heer, met elkaar, ikzelf niet uitgezonderd, dat wij van nature geneigd zijn om heel vaak te vragen waarom, dat we van nature geneigd zijn om terug te gaan, om een stap achteruit te doen, dat we van nature geneigd zijn om te gaan mopperen en anderen de schuld te geven, vooral onze leiders. Maar we verlangen ernaar, Heer, om diezelfde geest te hebben die in Jozua woonde en die in Caleb woonde. En we danken u, Vader, dat u uw Heilige Geest in ons heeft gegeven. Dat hij in ons woont. En dat hij ons helpt en ons steeds weer herinnert aan uw belofte. Vader, maak ons sterke. Sterke geloofsmensen. U zoekt geen helden. Maar u kunt van ons wel geloofshelden maken. Help ons om trouw te blijven aan u. Gebruikt u uw woord. Help ons om het te lezen. Om het tot ons te nemen. Om het uit ons hoofd te leren, zodat we wapens hebben in de strijd die voor ons ligt. Ik bid u voor de mensen die hier vanmorgen aanwezig zijn en die hier hebben geluisterd. En ik dank u dat u alle harten kent. En ik wil dit woord ook hier laten en hier uitspreken in het vertrouwen dat u dit woord ook zult gebruiken op een plek waar u dat nodig vindt. Dank u wel dat we daar u nu al op voorhand voor mogen danken. Geef ons kracht en moed om door te gaan, op te staan wanneer we verslagen zijn en moed te vatten om door te gaan met u. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Opwekking 486. En ik heb hier op mijn papiertje gezet dat het een goed moment is om tijdens het voorspel de collecte te laten houden. 486.
zitten wij hier in het licht. Jezus beveelt ons discipelen te maken, liefde is meer in alle plicht. Zijn eind. Machten van hemel en aarde zijn wakker, alles wordt nieuw. Jezus verschijnt. Ga dan in zijn naam verkondig. Jezus naam, kinderen van God staan nu op in zijn kracht en verkondig. Jezus. Werden verlossen en ga dan in zijn naam verkondigen. Jezus naam, kinderen van God staan nu op in zijn kracht en verkondigen. Jezus, redden, verlossen en heer. Jezus is hier. Jezus is hier. Jezus is hier, Jezus is hier.
We zingen straks nog ons slotlied, Wie is God behalve onze Heer? Voor die tijd mag ik u ook de zegen meegeven vanuit Gods woord. En ik zal hem eerst een keer voorlezen en daarna gaan we hem samen opzeggen. Dan geef ik u alvast weer een pijl op uw boog voor de komende week. Jesaja 41, vers 11. Vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Gelooft u dit? Dan mag u mij nazeggen. Ik ben niet bevreesd, want hij is met mij. Ik ben niet verschrikt. Want hij is mijn God. Hij sterkt mij. Ook helpt hij mij. Ook ondersteunt hij mij. Met zijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Die zegen wens ik u toe voor deze week. Wie is God behalve onze Heer? Heer, u zegenen en u behoeden. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht, zijn aanwezigheid over u en geef u vrede. Amen.